Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn bezig met Genesis. Vandaag is hoofdstuk 36 aan de beurt. Maar laten we eerst nog even terugkijken. Het leven kent soms diepe dalen. Jacob en Lea maakten ongetwijfeld een moeilijke tijd door toen hun dochter verkracht was. Wat grijpt dat in? Wat doet dat ook de ouders diep verdriet? Toen vervolgens Simeon en Levi ook nog eens wraak namen en flink wat mannen hebben gedood, werd het er allemaal niet beter op. Het was een donkere periode in hun leven. En juist daarna, na die gebeurtenissen, spreekt God opnieuw tot Jacob. Hij zegt dat Jacob terug moet gaan naar de plaats waar hij God ontmoette toen hij voor Esau op de vlucht was. God herinnert hem, als het ware, aan de tijd toen Jacob het ook zo moeilijk had en God toch bij hem kwam. Jacob moet teruggaan naar Bethel, de plaats waar hij God leerde kennen. Daar moet hij een altaar bouwen. Voordat Jacob naar Bethel gaat, doet hij 2 dingen. Allereerst moeten al die afgoden nog opgeruimd worden. Jacob begraaft alles wat met afgoderij te maken heeft. Dat is een flinke actie. Hij heeft de moed om schoon schip te maken, zowel bij zichzelf als in zijn gezin. En vervolgens moet iedereen zich reinigen en schone kleren aandoen. Teruggaan naar God. Het is een goede keuze die we zelf ook wel eens bewust moeten maken. God heeft ons geroepen en hij wil graag dat we een persoonlijke omgang met hem kennen. Een leven vol zegen. Maar die eerste liefde, dat eerste enthousiasme voor God, kunnen soms haast ongemerkt bekoelen. Andere dingen worden belangrijker en we maken steeds minder tijd voor Bijbelstudie of voor persoonlijk gebed. Dan wordt het tijd voor een herstart. Tijd om God weer te ontmoeten en hem de eerste plaats in ons hart te geven. De acties van Jacob staan minder ver van ons af dan we misschien denken. Ook nu zijn 2 dingen belangrijk. Om te beginnen moeten alle afgoden uit ons leven weg, de dingen die ons bij God weghouden. En in de tweede plaats reiniging. Wat we verkeerd hebben gedaan, onze zonde belijden en wegdoen. Ook wanneer je al wat langer christen bent, is het soms nodig om de toewijding aan God te vernieuwen. Dan mag je teruggaan naar het begin, naar je eerste ontmoeting met God. God spreekt in Bethel met Jacob. En opnieuw herhaalt hij de belofte dat uit Jacob een groot volk zal ontstaan. Gods eigen volk. Het hoofdstuk eindigt met het sterven van Rachel en Isaak.
Genesis 36 gaat helemaal over de familie van Esau. Esau is de stamvader van de Edomieten. Ze wonen in het land Edom. In de eerste 5 verzen vinden we een kort Toledot gedeelte met de namen van de vrouwen van Esau en hun kinderen. Toledot is de kenmerkende formule die we steeds tegenkomen in het Bijbelboek Genesis en wordt meestal vertaald met dit is de geschiedenis van. Genesis 36 is een geweldig hoofdstuk voor iemand die wat dieper in de familieregisters wil duiken en zich wil verdiepen in de volken die eruit zijn ontstaan. We zullen ontdekken dat sommige van de namen die we in Genesis 36 vinden nog steeds bestaande namen zijn en ook vandaag nog in hetzelfde gebied voorkomen. Omar, de tentenmaker, hoort erbij, maar ook Teman, Sefo, Kenas en Korach. Genesis 36 gaat over de familie van Esau. De familie van Esau vestigde zich in Edom, dat ten zuidoosten van de Dode Zee ligt. Het is een bergachtig gebied en de hoofdstad Petra bestaat nog steeds. Petra is een stad uitgehouwen in de rotsen. Profetieën over Edom in de boeken van de profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Obadja zijn in vervulling gegaan. De eerste keer dat we Esau ontmoeten, zien we hem als een opgroeiende jongen in het gezin van Isaak. Hij was iemand die het liefste buiten was, in de vrije natuur. Wij zouden zeggen, Esau zag er goed uit en had een atletisch voorkomen. Ja, aan de buitenkant zag hij er aantrekkelijk uit. Maar als er ooit een man is geweest die van de dingen van de wereld heeft genoten, dan is het Esau geweest. Zijn huwelijken laten zien dat hij zich vermengt met de Canaanitische bevolking, tot groot verdriet van zijn ouders. Het was ook in strijd met de opdracht van de Heere God, een opdracht tot afzondering voor de nakomelingen van Abraham. We hebben dat gelezen in Genesis 24 en 28. Zoals we net al hoorden, stammen de Edomieten van Esau af. In Genesis 36 wordt drie keer gezegd dat Esau de vader van Edom is. De namen zijn zelfs synoniem. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen, wat is dan het verschil tussen Edom en Esau? De naam Edom voor Esau is gebaseerd op de rozige kleur van zijn haar en de gebeurtenis met Jacob en de rood gekleurde linzenmoes. Edom betekent rood. Edom is ook de naam voor het land en het volk van Esau's nakomelingen. Daarom is er ook sprake van het land Edom en de landstreek van Edom. De Edomieten hebben de Gorieten verdreven die, voor hen, in hetzelfde gebied woonden. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over het gebergte van Esau. Het grondgebied van Edom was op het gebergte Seir. Zetten we alles nog eens op een rijtje, dan kunnen we het volgende zeggen. Seir is een geografische verwijzing, Edom een staatkundige en Esau een verwijzing naar de afstamming. Het land Edom lag ten oosten van de Araba, dat is de laagte van de Dode Zee. Naast jacht en handel waren veeteelt en landbouw middelen van bestaan. Kenmerkend zijn de rode, roestkleurige Nubische zandsteen en de witte kalksteen. De profeten van het Oude Testament, die het oordeel over Edom aanzeggen, spreken de bewoners aan met, u die daar in de rotskloof en op de bergen woont. Het onvruchtbare, westelijke deel van Edom wordt geschetst in de woorden van Isaak tot Esau. Zie, verre van de vette grond zul je wonen, verre van de hemelse dauw. Genesis 27, vers 39. Edom is aan verschillende kanten omringd door een woestijn. Voor de uitbreiding van hun gebied waren de Edomieten aangewezen op het noorden. Daardoor kwam het regelmatig tot gevechten met Juda. In de geschiedenis van Esau en Jacob kan zeker de vraag gesteld worden, waarom de Heere God Jacob verkoos boven Esau. We hoorden net al dat Esau een knappe man was om te zien. Is het niet mogelijk dat er een fout is gemaakt? Ik denk van niet. In een van de kleine profeten, het Bijbelboek Obadja, ontdekken we het ware gezicht van Esau. De nakomelingen van Esau zijn uitgegroeid tot een volk van zo'n 100.000 Edomieten. Ze lijken op een of andere manier allemaal op hun stamvader Esau. We zien een volk dat vol is van eigen eer en trots. De Heere God zegt tegen Edom in Obadja 1, vers 3 en 4, u bent trots, omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft. Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Bedrieg u zelf niet, al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de Heere. Trots was de verklaring van hun onafhankelijkheid en opschepperij. Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? De hoogmoed van de Edomieten ging zo ver, dat ze dachten ook onaantastbaar voor God te zijn. Ze kunnen wel zonder God en hebben geen behoefte aan God. Dat is Esau ten voeten uit. In het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi, zegt de Heere God tegen het volk Israël, ik heb u innig lief gehad, ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Esau gehaat en Esau's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhalzen in de woestijn. De Heere zei dat meer dan 1000 jaar na de geschiedenis van Esau en Jacob. Maar God kende vanaf het begin het hart van Esau, zijn levensloop, de keuze die hij maakte, zijn desinteresse voor God en zijn trotse houding maakt het voor iedereen duidelijk dat God zich niet heeft vergist met Esau. Genesis 36, vers 1. Hier is een lijst van de afstammelingen van Esau, die ook wel Edom werd genoemd. Ook in het eerste vers van Genesis 36 worden Esau en Edom al direct genoemd en zien we dat het om hetzelfde gaat. Esau trouwde met 3 Canaanitische meisjes. Ada, de dochter van de Hetiet Elon, Oholibama, de dochter van Anna, een kleindochter van de Heviet Sibon, en Basmat, de dochter van Ismaël, dus Esau's nicht, en de zuster van Nebajot, Genesis 36, vers 2 en 3. De huwelijken van Esau laten zien dat hij zich vermengde met de Canaanitische bevolking, tot groot verdriet van zijn ouders. Bovenal was het in strijd met de opdracht van de Heere God, een opdracht tot afzondering voor de nakomelingen van Abraham. Genesis 36, vers 6 tot en met 8. Toen nam Esau zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde, alle bezittingen die hij in Canaan had vergaard, en trok naar het gebergte Seir, weg van zijn broer Jacob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien. Als we dit horen en lezen, dan herinnert het ons aan de geschiedenis van Abraham en Lot. Ze hadden hetzelfde probleem. Er was te weinig weidegrond voor het vee, en daarom gingen ze uit elkaar. Nu verlaat Esau op eigen initiatief het beloofde land, op grond van economische omstandigheden. Esau trekt nu weg uit Canaan, waar hij woonde toen Jacob terugkwam uit Paddan Aram, Genesis 32 vers 3, en gaat naar het gebergte van Seir. Genesis 36, vers 10 tot en met 14. Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifas kreeg, waren Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenas en Amalek. Dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifas. Esau kreeg ook kleinkinderen, via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reuel kreeg Nachat, Serach, Samma en Missa. Volgens dominee McGee vinden we, met de geboorte van Amalek, het begin van de Amalekieten, het roversvolk uit de woestijn, Exodus 17, vers 16. Toch is het twijfelachtig of de hier geboren Amalek de stamvader van de Amalekieten is. Uit Genesis 14, vers 7 blijkt dat er al Amalekieten waren in de tijd van Abraham. Een verklaring kan zijn dat het in Genesis 14, vers 7 gaat om een latere naam die nu reeds wordt gebruikt. De stammen die toen in de woestijn leefden, zijn door de eeuwen heen in verschillende richtingen weggetrokken. Veel van hen zijn in het noorden van Afrika terechtgekomen. Alle Arabische volken stammen van Abraham af, via Hagar, de Egyptische slavin van Sara, en via Ketura, met wie Abraham na de dood van Sara trouwde. Vaak zijn de volken met elkaar verbonden, omdat er ook huwelijken tussen mensen uit verschillende stammen zijn gesloten. Ze hebben allemaal dezelfde wortels en stamvader als de Israëlieten. Genesis 36 is daarom belangrijk, omdat het de wortels en de onderlinge relaties laat zien van de verschillende volken. Daarna komt die bijzondere plaats van Israël aan de orde. Niet om de anderen uit te sluiten, maar Israël mag als volk van priesters de volken terugvoeren naar de God van Israël. In het vervolg zal de Heilige Geest ons daarover meer leren. Genesis 36, vers 15 tot en met 17. Esau's kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen. De stam van Teman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenas, de stam van Korach, de stam van Gatam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Elifas, de oudste zoon van Esau en Ada. De volgende stammen waren nakomelingen van Reuel, de zoon die Esau en Basemat kregen in Canaan. De stam van Nachat, de stam van Zerach, de stam van Samma en de stam van Missa. In deze en de volgende versen worden de stamhoofden van Edom gegeven. Het grappige van deze verzen is dat de mens zich afvraagt waar nu plotseling al die stamhoofden vandaan kwamen. In andere vertalingen lezen we over vorsten of koningen. Is hier voor het eerst sprake van een soort adel? Er staat niet bij op welke manier de kleinkinderen van Esau stamhoofden zijn geworden. Waarschijnlijk zijn zij ertoe verkozen, of zijn ze uit zichzelf de titel stamhoofd gaan voeren. In ieder geval, elk van hen werd stamhoofd. Het is niet zomaar een bijnaam, nee, ze menen het heel serieus. Misschien mogen we zeggen dat de adel is begonnen in de familie van Esau. Genesis 36, vers 18 en 19. En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau en Holibama, de dochter van Anna, de stam van Jeus, de stam van Jalam en de stam van Korach. De nakomelingen van Esau hebben nu stamhoofden in de familie. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die hun stamboom in kaart willen brengen. Daar is helemaal niets mis mee. Het grappige is wel dat mensen hun stamboom zo ver kunnen herleiden dat er bijna altijd uitkomt dat ze op een of andere manier van adel zijn. Ik vraag me wel eens af of er nog iemand is die van een gewone arbeider of vakman afstamt. Mensen die bijvoorbeeld in een wijngaard werkten, pottenbakker waren of schoenmaker. In de verse 20 tot en met 30 volgt een lijst van 7 zonen en een dochter en 20 kleinkinderen, waaronder 1 vrouw. Seir, zowel de stamvader als de naam van de streek, is een Goriet, en zijn afstammelingen behoren tot de oorspronkelijke bevolking van het land waarheen Esau en de zijnen uitwijken. We hebben over de reis van Esau gelezen in de verse 6 tot en met 8. De Gorieten werden overwonnen door de Edomieten en zijn door vermenging in de Edomieten opgegaan. De 7 zonen van Seir zijn Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Daarna worden kinderen van hen genoemd. Tot slot keren deze 7 namen met de titel stamhoofd weer terug in de versen 29 en 30. Genesis 36, vers 31. Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had. Het aanstellen van koningen was niet het plan van God voor zijn volk Israël, maar het was wel de levensstijl van Edom. Zij hadden stamhoofden en koningen aangesteld. Voor de familie van Esau was een titel belangrijk. Het is interessant om te zien dat de nakomelingen van Esau al lang koningen hadden voordat er in Israël een koning werd aangesteld. Later zal het volk Israël zelfs tegen Samuel zeggen: geef onze koning net als de andere volken. 1 Samuel 8, vers 5. Ze hadden kunnen zeggen: onze broeders in het zuiden, de Edomieten, hebben koningen. Wij willen ook een koning, net zoals zij. In de versen 32 tot en met 39 volgt een lijst van koningen die over Edom hebben geregeerd. Volgens vers 31 zijn er koningen over Edom geweest voordat Saul over Israël regeerde. In Genesis 36 worden slechts 8 koningen genoemd. Volgens Numeri 20 vers 14 bestond het koningschap in Edom al in de tijd van Mozes. Gezien de tijdsperiode zijn 8 koningen vrij weinig. Er worden in de exegese een aantal mogelijke oplossingen aangedragen, maar die laat ik hier bij de bespreking buiten beschouwing. Genesis 36, vers 40 tot en met 43. Hier zijn de namen van de onderstammen van Esau. De plaatsen waar ze woonden, werden naar hen genoemd. De stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenas, de stam van Teman, de stam van Mibsar, de stam van Magdiel en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom, die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden. Het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Esau. Aan het slot van Genesis 36 wordt een tweede lijst van Edomitische stamhoofden gegeven. De lijst wijkt geheel af van de lijst die we in de versen 15 tot en met 19 zijn tegengekomen. Het aantal is verschillend, maar ook de namen. Alleen Teman en Kenas komen in beide lijsten voor. De meest aannemelijke verklaring is dat de laatste lijst op een andere periode betrekking heeft. Het feit dat er twee stamhoofden minder zijn, kan te maken hebben met het opgaan van twee stammen in één. De meeste namen zijn al eerder genoemd. Vers 43 is een soortgelijke zin als in vers 19. Dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau. Een soort afsluiting van het voorgaande. Nadat zo de nakomelingen van Esau, de vader van de Edomieten, genoemd zijn, volgen in Genesis 37 de nakomelingen van Jacob. Hij heeft naar aardse maatstaven veel minder bereikt dan Esau. Hij woont in het land van de vreemdelingschap van zijn vader, in Canaan. Hij heeft bijna geen eigen grond in bezit. Onder zijn nakomelingen vinden we geen stamhoofden en koningen. In aantal is Jacob ook de mindere. In Genesis 46, vers 27 lezen we, met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in Egypte uit 70 mensen. Maar Jacob is wel de drager van Gods belofte. In de lijsten met namen die we in Genesis 36 hebben gelezen, staan zowel gegevens van de echte Edomieten als ook van de oude landsbevolking. De echte Edomieten voerden hun afstamming terug op Esau. De landsbevolking gaat terug op de Gorieten. De historische waarde lijkt groot te zijn, maar voor ons staan er meer dan eens te weinig gegevens om een goed beeld te kunnen vormen. In ieder geval is Esau buiten het beloofde land gaan wonen. Aan wereldlijk succes ontbreekt het hem niet. Edom is in een korte tijd een respectabele staat geworden. Israël zal eerst nog een lange tijd verdrukking in Egypte meemaken en gaat als het ware door de dood heen naar het leven. Wereldse macht groeit in het algemeen sneller dan geestelijke rijpheid. Wereldse vooruitgang gaat vaak vlugger dan de voortgang van gelovigen, die de vervulling van de belofte verwachten. Toch wordt vervuld wat de Heere tegen Rebekka heeft gezegd. De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal de dienaar van de jongste zijn. Genesis 25, vers 23. Evenals de zegen van Jacob in Genesis 27, vers 40. Op weg naar Canaan vraagt Mozes of het volk door het gebied van Edom mag trekken, maar dat wordt geweigerd. Hieruit blijkt ook de sterke macht van Edom, Numeri 20, vers 14 tot en met 21. David verslaat de Edomieten en in nog latere tijd wordt Edom een afschrikwekkend voorbeeld van verworpenheid, Malachi 1. Esau heeft zich vermengd met de plaatselijke bevolking en is geen vreemdeling gebleven. In tegenstelling met wat er in Genesis 37 over Jacob wordt gezegd. Jacob woont in het land van de vreemdelingschap van zijn vader, in het land Canaan. Er is nog een lange weg te gaan voordat de vreemdelingschap wordt opgeheven. Genesis 36 is een heel interessant hoofdstuk voor iedereen die geïnteresseerd is in antropologie of etnologie. Genesis 36 laat een familiegeschiedenis zien, die waarschijnlijk verder teruggaat dan enige andere bron zou kunnen. Luisteraar, christenen zijn ook vreemdelingen op aarde. Niet dat ze zich nergens thuis voelen, maar ze zijn op reis naar het huis van de Vader met de vele woningen. Ze willen luisteren naar de stem van God die oproept, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan, leef dan in ontzag voor hem de tijd van uw vreemdelingschap. Omdat u weet wat het vrijkopen van u heeft gekost. U bent los en vrijgemaakt van de ijdele wandel die u van de vaderen is overgeleverd. Leef dan in ontzag voor hem de tijd van uw vreemdelingschap. In de eerste brief van Petrus lezen we wat het God heeft gekost om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Het kostte hem zijn enige zoon, Jezus Christus. Hij gaf zijn leven voor ons. En ieder die in hem gelooft, zal niet onder het oordeel komen. Waarom niet? Omdat Christus de toorn van God heeft verzoend en eens en voor altijd de weg naar de Heer heeft vrijgemaakt. Hoe kan een mens daar deel aan krijgen? Door te bidden, door de naam van de Heer aan te roepen en hem te vragen om vergeving en verandering. Ja, maar, zal iemand zeggen, ik ben er niet bij opgegroeid of ik ga nooit naar een kerk. Luisteraar, het mag een zegen zijn als een mens bij het geloof is opgegroeid en hij of zij regelmatig naar een kerk mag gaan, maar het is geen voorwaarde om de Heere God te leren kennen. Hij heeft gezegd, roep mij toch aan en ik zal u grote en ondoorgrondelijke dingen doen zien, waarvan u niet weet. Durft u het aan? De naam van de Heere aan te roepen? Gods belofte is duidelijk. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. Handelingen 2, vers 21. Geloof God op zijn woord. In de volgende uitzending gaan we verder met Genesis 37.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.